We zijn met een serie bezig die heet Evenbeeld. We zijn geschapen naar het beeld van God. En vanuit die gedachte zijn we bezig met hem te leren kennen. Want als God op ons lijkt, of wij lijken op God, als ik die analogie even mag gebruiken, wat kan je dan van hem leren? En de insteek is, we mogen hem leren kennen omdat God zo genadevol is dat hij onze anatomie gebruikt om zich kenbaar te maken aan ons. God is natuurlijk geest, dus kan je wel praten dat God handen heeft en ogen en voeten. Toch spreekt hij daar wel over. Weet je wel, mijn ogen, mijn handen heeft hij het over. Mijn gelaat. En dat is een teken dat wij op God lijken, fysiek. Hoewel God zelf niet fysiek is. Nou, als je daarover door gaat denken, dan kan je zeggen, nou, dan kan ik van God leren. Hem kennen. En vanuit dat kennen van hem mogen we hem ook bekendmaken. Dus kunnen we ook zeggen, nou, als God zo spreekt, hoe spreken wij dan? We hebben een aantal, we zijn al aardig eentje op weg. We zijn ermee bezig tot aan de barbecue, want dan gaan we hem echt bekendmaken, toch? Dus we hebben het gehad over de anatomie. Daar heb ik het uitgelegd wat ik daarmee bedoelde. En we hebben, Jack heeft het gehad over de mond van God, het spreken van God. Martin heeft het gehad over de handen van God. En we hebben twee weken geleden gehad over de ogen van God. En vandaag wil ik het met jullie hebben over het gelaat van God. Ik kon erbij dat ik ook na zit te denken over Pinksteren. Het is natuurlijk Pinksteren, dus ik wou proberen dit te combineren met wat de Heilige Geest ermee te maken heeft. En ik wil het combineren met een persoon uit de Bijbel die ik een van de beste voorbeelden vind van een geestgevormd leven. Dat is David, en dat kan je natuurlijk lezen uit de Psalmen. Dus ik heb veel teksten, dat is niet mijn gewoonte om van de ene tekst naar de andere te vliegen. Liever heb ik altijd een stukje. Maar dat is ook het nadeel als je een preek voorbereidt die over een topic gaat. Dat is misschien wel leuk om dat nog eens even te zeggen. In de regel heeft men een neiging onderwerpstudies te doen. Hè, dus je noemt een woord en je zegt, nou, laat ik daar een bijbelstudie over gaan houden. Je tikt in je bijbelzoeker, tik je dat woord in en dan ga je alle teksten verzamelen en dan maak je daar een preek van. Dat is op zich niet verkeerd, dat is best prima. Maar er zit een grote gevaar aan, met name dat je de voorkeurteksten pakt en dat niet theologisch vanaf Genesis doet. Als je een topje een onderwerpstudie doet, wil ik je wel een advies geven. Begin altijd bij het begin van de Bijbel. Hoe begint God het te openbaren en hoe ontwikkelt zich dan zo'n onderwerp? Dan kom je vaak op een gezonde studie terecht. Mijn voorkeur voor de gemeente is geen onderwerpstudies. Omdat je daarin controversieel kan zijn, dat je daar was. Is dat nou wel zo? Kan je ieder onderwerp noemen van mag dit of mag dat? Maar dat je de Bijbel uitlegt en dat je gewoon een stuk uit de Bijbel neemt en gewoon laat zien hoe daarin de waarheid van God zich ontvouwt. Nou, dat hebben we bij deze studie dus een keer niet. Nu is het echt veel meer het onderwerp. Dus vandaar dat je dan ook vaker wat meer teksten uit de Bijbel ziet. Het tweede wat je dan bij mij wel ziet is dat ik dan probeer dat toch te koppelen aan iets waarin je dat weer kan herkennen. Dus het leven van David of de psalmen bijvoorbeeld. Dan heb je toch een vastomlijnd kader waar je aan houdt. Dat even over dat. Misschien hebben we vandaag wel de meest moeilijke te pakken. Het gelaat van God, het aangezicht van God. Ik viel er wel over de MBV-vertaling, want die is niet makkelijk. En daar zit het woord gelaat, aangezicht. Aangezicht is wegvertaald. Dus niet zo erg. Gelaat vind ik wel een goede vertaling. Maar dan vaak wordt het ook nog eens een keer vertaald met de aanwezigheid. En dan ben je dat woord van gezicht eigenlijk kwijt. Waar ik mee wil beginnen is met een hele bekende tekst. En die teksten die kennen we allemaal wel. De Heere zei tot Mozes, dat is nummer 6, zeg tegen Aaron, dat was de priester, en zijn zonen, dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Dat is overigens een woord waar Peter Brons een aantal maanden geleden ook op terugkwam en zei van, dat mogen wij doen. En dat is ook onze taak. En het is wel goed om daar eens bij stil te staan. En dan moeten ze het volk van God zegenen met de woorden, mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Peter had toen de MBG-vertaling, haalde die aan. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hun zegenen. Dus jij en ik hebben het voorrecht dat we op ons gezin, op onze vrienden, op onze werkomgeving, dat we die mogen zegenen door de naam van God op ze te leggen. Door uit te spreken dat het gezicht van God mag schijnen op hun leven. Dat hij u genadig mag zijn. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Nou, daar komen we straks dan op terug aan het eind. Dat is dus onze roeping. Maar dat begint natuurlijk eerst zelf ervaren dat Gods aangezicht op jou schijnt. En dat hij zijn gezicht naar jou toe keert. En zolang we dat missen, is er weinig uit te delen, waar of niet. En wat een ramp is het als we als christenen dat niet meer doen, maar andere dingen doen. Weet je, onze roeping is alleen maar de genade van God op een ander te leggen. En we hebben wel eens neigingen tot wat andere dingen. Dus laten we eens gaan nadenken over het gezicht van God, over het gelaat van God, het aangezicht van God. Ik heb dat genoemd de glimlach van God. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat, wat is dat? Over u doen schijnen en u genadig zijn, mogen de Heer zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Zijn gezicht naar u keren. Dat zijn hele zware woorden, maar heel mooi. Dus ik ben eens begonnen met rustig na te denken over het gezicht, over het gelaat, over het aangezicht. Wat onthoud je in de regel van mensen? Toen ik vanmorgen hier binnenkwam en dan zie je een aantal gasten komen. Er was even gerommel met de kinderwagen. En dan herken je een gezicht en dan begin ik van, waar ken ik die van, waar ken ik die van, waar ken ik die van, weet je wel? Maar je herkent een gezicht. Waar of niet? Het meeste wat je onthoudt van iemand is zijn gelaat. Als ze animatiefilms maken, zoals Nino of zo, dat soort dingen. Dan heb je een aantal punten die je in je computer in een lichaam zet en waar je mee kan spelen zodat het beweegt. Dus als je Lion King neemt of zo, dan heeft Simba een aantal punten in zijn lijf zitten, zodat hij kan springen, kan noem maar op. Maar in het gezicht zitten ongeveer 300 keer meer punten in een kleiner deel om zijn uitdrukkingen te kunnen geven. Weet je, lopen is wel goed en een beetje sneller lopen. En dat zie je ook wel eens in animatiefilms, dat het, ja, als er minder punten in zitten, is dat wat spastischer. Of niet zo mooi als, maar het is altijd prachtig als je natuurlijk in zo'n tekenfilm een gezicht echt ziet boos worden of blij worden. En hoeveel punten er dan allemaal in dat gezicht moeten veranderen. Ik onthoud iemand van zijn gezicht. En dat doen jullie denk ik ook. Althans, dat doen we allemaal. Dat is het meest belangrijke wat we weten. Dat roept dus wel de vraag op van als God spreekt over zijn gezicht, over zijn gelaat. Hoe ziet hij er dan uit? Niemand heeft ooit God gezien, zegt de Bijbel. En toch roept de Bijbel ons op om God te zoeken. Om zijn aangezicht te zoeken. Als je in de kringen van aanbidding komt, dan wordt dat heel vaak gezegd. Weet je wel, laten we het aangezicht van God zoeken. En voor je het weet, wordt dat tale Kanaans. Dan zeggen we, ja, we gaan het aangezicht van de Heer zoeken. En dan is het best wel eens leuk om even te zeggen, wat bedoel je daar nou mee? Kan je dat gezicht zien? Kan je dat ontdekken? Kan je dat ervaren? Is dat iets wat een gevoel is? Welke rol speelt de Heilige Geest daarbij? De Bijbel roept het op. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Dus het is wel heel Bijbels wat we zeggen. Alleen, hoe maken we dat nou praktisch? Waar gaat het dan om? En de vraag is natuurlijk van, welke rol speelt de Heilige Geest erbij? Dus ik wil vanmorgen daar het langste met jullie even bij stilstaan. Hoe zoek je nu het aangezicht van God? Wat bedoelen we dan precies? Waar heb je het dan over? Omdat veel vertalingen daar het woord aanwezigheid gebruiken. En zeker in de Engelse en de Spaanse vertalingen, presentia of presence. Dan praat je alweer heel gauw over een gevoel. Weet je wel? Ik voel de aanwezigheid van God. Hier staat zijn aangezicht zoeken. En wanneer mag ik zijn gelaat aanschouwen? Zien met je geestelijke ogen. Dus de vraag is nu van hoe ga je dat doen? Hoe doen we dat? Afgelopen donderdag hadden wij een midweekdienst, zoals gebruikelijk. En Jack sloot af met een gebed. Ik dacht, bam, dat is midden in de preek. Dus Jack, kom even en vertel eens even waar je op je hart had om te bidden, ja. Ik heb je gedonder gezegd, onthoud het maar en meld dat eventjes aan mij. Daar is een microfoon. Gewoon een gebed en ik hoop dat je het dadelijk oppakt, maar... Deze toch?
Op het niveau van Mark. Ben ik er al?
Ja, je bent er.
Goedemorgen. Wim had de afgelopen donderdag de leiding en die zei: wil jij eindigen? En ik begon te bidden en ik zei: Heer, wilt u het verlangen in de gemeente leggen bij iedereen die in de gemeente is, dat ze een verlangen krijgen om elkaar te ontmoeten, om bij elkaar te zijn, om met elkaar u te ontmoeten, Vader. Oftewel, je vraagt aan de Heer om het verlangen in een ander te leggen, dat hij gaat verlangen naar de aanwezigheid van die ander, dat je met elkaar God kan ontmoeten. Heb je hem?
Lijkt zo simpel en klinkt ook weer zo... De gevaar is dat als je gaat praten, hoe doe je dat, het aangezicht van God zoeken, dat ik kom met 3 stappen, zo zoek je het aangezicht van God. Dat is niet waar. Wat Jack zegt is helemaal waar. Dat begint met de Heilige Geest die het verlangen in ons legt. En dan gaan we de Heilige Geest, laat je toe. Het is eerder een houding die je aanneemt dan een praktijk. Maar die praktijk zit wel vast aan een paar dingen en vandaar dat ik Jack even heb laten spreken. Welke rol speelt de Heilige Geest bij en hoe gaan we dat dan doen? Nou, hoe doe je dat? Gods gelaat zoeken. Dit was de dia waar Jack had moeten komen. Oké. Ten eerste, Gods gelaat zoeken doe je in de tempel onder leiding van de Heilige Geest. De psalm die daarbij past is psalm 27, vers 4 en 5 in de NBG-vertaling. En daar staat, 1 ding heb ik van de Heer gevraagd, dit zoek ik. Te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. De Nederlandse en vertalingen zijn daarin, ja, dat is met psalmes lyrische taal. Maar hier kan je net zo goed het woord aangezicht bijzetten. Er zijn ook vertalingen die dat pakken. De Willebord en dergelijke heeft dat niet, dus ik heb wel zitten zoeken. Maar wat hier nou gezegd wordt is dit. God ontmoet je allereerst door te komen in de tempel. Nou, wat bedoel je met de tempel? Met de tempel bedoel ik gewoon onder Gods volk komen, bij elkaar komen. Er is een dynamiek dat God tot ons spreekt door ons. En dat God tot jou spreekt door ons. God heeft een keuze gemaakt dat hij zichzelf kenbaar wil maken aan de mensen door zijn lichaam. En dat zijn wij. En nou kom ik op een punt wat heel moeilijk is voor onze maatschappij. Onze maatschappij is giga individualistisch. Als ik de ander kan gebruiken voor mezelf, is het goed. Maar het collectieve denken is moeilijk. Dat kom je wel op bepaalde sferen, kom je dat wel tegen. Bij Feyenoord heb je zo'n community waar je toe behoort of niet. En leiden we met z'n allen of niet, weet je wel. Dus bij sport zie je dat wel. Je ziet het bijvoorbeeld bij Nederland zelf, dan zijn we ineens 1 volk. Koninginnedag hebben we dat ook wel. Maar in de regel, als ik dichter bij jou kom en ik ga zeggen we, zal ik niet verbaasd zijn dat iemand zegt, dat bepaal ik zelf wel. En dat is niet een kwade van jullie, dat doe ik denk ik net zo hard als jullie. Dus gewoon, dat is een probleem van onze huidige maatschappij. Overigens ook een probleem van de westerse maatschappij. Dat is veel minder in andere volkeren. Dat begint al in Zuid-Europa en dat is zeker in andere werelddelen nog veel erger, dat men veel collectiever denkt. Dat je de clan of de stam niet verlaat, of dat je je volk niet verlaat, dat je deel daarvan bent en veel meer in dat bewustzijn leeft. Wij leven meer in bewustzijn van, ja, ik ben wel lid van de kerk, maar ik ga wanneer ik wil. Zo simpel ligt het. En ik ga niet omdat ik verwacht word. Nou, die kant wil ik helemaal niet op. Ik ga je wat zeggen. Maar God zegt, als jij mij zoekt, is dit wel het kanaal wat ik het eerste geef. Dus het idee van, ik kan net zo goed thuis kerk zijn, is de grootste onzin die je uit kan kramen. Ik hoop dat je met me eens bent. Als je denkt van dat doe ik thuis wel, ik kan God toch thuis ook zoeken? Ja, natuurlijk kan je hem thuis, dat moet je ook vooral doen. Maar je kan dat niet apart houden van onder Gods volkomen. En ik zeg niet lid van een kerk worden, maar onder Gods volkomen. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. En dit zoek ik, te verblijven in het huis van de Heer. Onder zijn mensen te komen, alle dagen van mijn leven en zijn lieflijkheid te aanschouwen. En dan staat er, en te onderzoeken in zijn tempel. Dat betekent dat het zoeken van God gepaard gaat met bij elkaar komen en ergens mee bezig zijn. Hoe je dat woord ook verder vertaalt. In ons samenkomen, dat is een rare dynamiek. Zeker als je in Pinksteren gelooft en je gelooft dat God zijn macht delegeert via de Heilige Geest aan zijn volk, heeft dus de Heilige Geest daar een gigaplek in. Dat merk je aan de manier waarop wij soms in de diensten omgaan. En dat is natuurlijk ook een stuk gewenning, hoe wij makkelijk zijn in van, hé, dit herkennen we als een werk van de Heilige Geest en dan ook ruimte geven. Dat is niet gebruikelijk in allerlei kerken. Maar vorige week was Arie van Oud-Huisdier en die heb ik ook de profetie gezegd, hier kan je wel wat mee doen. Toen keek hij even zo. Ik zeg, ik heb graag dat je er wat mee doet. En hij zei, dat lukt wel. En je zag wel dat hij dat anders deed dan dat ik dat zou doen. Hij begon er in het begin mee. En dan, ik ben liever van, hé, dat past daar in die preek en dan pas je toe. Maar goed, wij zijn dat hier wat langer gewend. God kan door iedereen spreken. Iedereen die hier zit. Mensen uit mijn sluis, mensen uit de kandelaar, mensen die hier pas komen. Christen, overtuigd christen of misschien nog hardcore heiden als je hier toevallig binnen bent gekomen als zodanig. Dan zeg je, Henk, wat zeg je nou? Ja, er is een dynamiek dat als de kinderen van God samenkomen en God kijkt naar zijn kinderen en die zegt, wauw, daar is Henk, die is al een aantal jaartjes aardig trouw aan mij. Daar hou ik veel van. Hé, en daar is Klaas. Zit er een Klaas in de zaal? Nee, hè? Daar is een Klaas en Klaas is, die kent mij nog niet. Maar wat fijn, hij komt onder mijn volk. En nu ga ik me ook nog meer aan hem openbaren, zoals ik dat ook al bij Henk deed. Ik denk niet dat God in vakjes denkt. Dus dan gaat de geest werken en die kan van alles doen. En dus kan de geest door Henk praten, door Jack praten, door Paula praten en door Klaas. En ik hoop dat je het oppakt. En God is daar heel genadig in, want het staat in de prediker. God doet de zon opgaan over de gerechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En er staat, en daarom is in het hart van vele mensen boosheid. Ook mensen zijn boos op God, want God zegent ook heidenen en mensen waar ik het niet mee eens ben. Weet je wel? Ik leef rechtvaardig voor de Heer en boem. Nou, dat is absoluut niet zo. God gebruikt de koning Cyrus. God gebruikt de Naaman. God gebruikt de mensen van buiten het volk van Israël om het volk van Israël de waarheid te vertellen. En die vonden dat soms ook niet leuk. Wij ook niet. Hè? Dat is iets dat wringt een beetje. Nou, dat moet je voortdurend voor ogen houden. Dus het allereerste is, Gods aangezicht zoek je en vind je vooral door bij elkaar te komen. En de mate dus waarin je bij elkaar komt, en dat meen ik echt, is voor mij dus ook iets waarvan ik zeg, oh, ik zie dat je God zoekt. En de mate dat je niet bij elkaar komt, dan zeg ik niet, oh, dus jij zoekt God niet, dat zeg ik niet. Maar als voorganger kan ik me niet onttrekken aan enig zien. Je ziet het toch? Dus als ik op een donderdagavond kom en ik zie wie er wel en niet komen, dat zie ik, ja. En dan moet ik een plek geven. Meestal is dat een plek van teleurstelling en niet van oordeel. Maar die teleurstelling is er wel, omdat God ook teleurgesteld is, want juist daar wil hij zich openbaren. En als je dan niet komt, mis je een stuk dynamiek. Nou, Henk, bedoel je te zeggen dat we allemaal moeten komen? Alsjeblieft niet. Kom alleen maar wanneer de Heilige Geest je overtuigt dat het goed is. Maar je moet niet komen omdat ik het zeg. Maar ik mag ook zeggen, jongens, dit staat wel in de Bijbel. En dit is wel een manier waarop God werkt. Akkoord? Dus dankjewel, Jack. Dat was een goed woord donderdag. Tweede is, Gods gelaat zoeken doe je door oprecht te leven. Door de Heilige Geest. Dat vond ik wel een hele mooie inkoppertje. Oprecht leven, ja, dat moeten we. Als dat niet door de Heilige Geest zou moeten, zou dat dus werken worden. En we leven uit genade. Maar de Bijbel zegt wel dit. Rechtvaardig is de Heer. Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Dus als jij oprecht leeft, zal je God zien. Nou, dat is een leuke vraag. Wat is nou oprechtheid? En zeker als je dat koppelt aan de leiding van de Heilige Geest, waar je het ook absoluut aan moet koppelen. En dan krijg je weer zo'n spanning. Jij moet goed leven. Hè? Je mag niet zonder, hoor. Pas op. En dan zie je Gods aangezicht. Nou, we komen daar straks nog wel even op terug. Nee, zo werkt het niet. Oprechtheid voor mij is een leven van integriteit en van karakter, waar je voortdurend mee bezig bent. Integriteit is je houding naar God toe. Ben je open naar God en kan God jou corrigeren. En dat betekent voor mij dat hij dus daar altijd mee bezig is, want ik ben nog niet perfect. En zeker vergeleken bij God, ja, zit ik aan de verkeerde kant van het lijntje. En ik denk de meeste van jullie, hè? Even eerlijk zijn. Als God heilig is en perfect en ik mag groeien naar hem, is er maar één die moet veranderen in het plaatje, dan ben ik en niet God. En dat maakt het lastig, dat maakt het ook weer barstig in mijn leven. En dat lukt alleen als ik weet dat de Heilige Geest me daarin leidt en dat ik door God niet veroordeeld word. Ik mag groeien. Ik mag stappen doen. Dus als ik mijn pogen goed doe door te zeggen ik wil integer zijn, ik wil open naar God zijn en ik wil in mijn karakter een mens zijn die te respecteren is door wie dan ook. Dus dat is op mijn werk, dat is naar de belastingen, dat is naar Europa, dat is naar mijn naasten, dat is naar mijn buren. Daar probeer ik in karakter een goed mens te zijn. Naar iedereen. En dat lukt in redelijke mate. Dankzij de Heilige Geest die je wel helpt. En soms lukt dat niet. Nou, dat moet niet ontsporen dat Joke hier met blauwe ogen komt. En dan hebben we, ja, dan doe ik met blauwe ogen van slaan of zo. Dan is er echt zonde aan de hand. Maar het is wel altijd een zoeken. Het is een zoeken naar Gods aangezicht. Leven in integriteit voor God en een karakter voor de mensheid. En beide doe je in samenwerking met de Heilige Geest. Wij noemen dat in deze gemeente geestgevormd leven. Ik vind het zo fijn dat ik de Heilige Geest heb ontvangen, omdat hij 24 uur per dag bij me is. En 24 uur per dag heeft hij volledige vrijheid om me te wijzen op zaken die niet of wel goed zijn. En ik heb in mijn leven ontdekt dat het ontzettend makkelijk is om het knopje Heilige Geest gewoon uit te zetten. Dat is zo simpel. Dat is in een split seconde is dat gebeurd. Daar heb ik nu geen zin in. Boom. En hij respecteert dat feilloos. Ik heb nog nooit een zweep gevoeld. Ik heb nog nooit een druk gevoeld. Wel bij zware zonden, maar in die kleine dingen. En laten we eerlijk zijn, dat leven wordt steeds scherper. Hè? Het zijn kleine dingetjes. En voor je het weet, ben je even dat stemmetje kwijt. Dus dat is gewoon een leren. Nou, hoe gaat dat leren? Dat noem ik ook 3. Zoeken, blijf wel zoeken. Als je het gevonden hebt, is het probleem toch opgelost? Of niet? Dus als we tegen elkaar zeggen, we moeten het aangezicht van God zoeken, bedoelt de Bijbel niet dat dat iets is van, oh, weet je, als we nou 3 stappen doen, 1, 2, 3, en dan heb je het aangezicht van God gevonden. Nee, dat is een houding waarin je leeft. Het blijft wel zoeken, het blijft ook een worsteling. Ik vind worstelen wel mooier. En dat worstelen doe je ook onder leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt je erin. Gods gelaat zoeken is geen trucendoos of een automatisme. Weet je, als we zeggen met elkaar, we gaan Gods gelaat zoeken, Gods aangezicht zoeken, en je zou dat bijvoorbeeld in de aanbiddingssetting doen of hier in de dienst, dan kan je niet zeggen, ik heb een boekje gelezen van Pietje Puk en daar staan 3 stappen in. Als we die 3 stappen nou doen, dan gebeurt het. Forget it. Al die boeken, ook over aanbidding, over gemeentevorming, zijn altijd boeken die geschreven zijn nadat iemand door de Heilige Geest was aangespoord om het zo te doen. Dus de Heilige Geest op een bepaald moment zegt tegen iemand, zo moet je doen. En er komt een opwekking en dan gaan wij er een boek over schrijven hoe je het moet doen. Arie had daar gisteren ook een prachtig voorbeeld van. Hè? Hoe komt de Heer nou naar de opstanding binnen? Nou, ze zaten in een hokje, weet je, in een kamer en de deur zat op slot en ze waren aan het bidden en toen kwam de Heer. En dan 2 weken later, of een paar dagen later, dan zeggen ze, ja, nou willen we de Heer weer zien, dus we doen de deur op slot. Want ja, wij maken daar een systeem van. En er is geen enkele reden waarom dat moest. Nou, dat is met kerkelijke tradities loop je altijd al gevaar. Is het verkeerd? Nee, maar het is niet nodig. Wat nodig is, is dat de Heilige Geest de leiding krijgt in jouw leven. Dus het is geen trucendoos, daar moet je van wegblijven. En het is ook geen automatisme dat je dat altijd hebt. Er is hier niemand in de zaal, inclusief ikzelf, die altijd het aangezicht van de Heer zoekt en altijd daar perfect in wandelt. Forget it. Niemand. Het is meer iets van, oeps, weet je, daar moet ik toch scherp op zijn. En ik denk dat we dat allemaal hebben. Het is ook niet goedkoop. Laten we daar eens even bij stilstaan. Als het aangezicht van God zoeken een zaak was van, joh, dat doe je 1, 2, 3, zo, hup. Dan maken we toch God erg goedkoop. God is een hoogheilige God. God is de Almachtige. God is mijn lieve Vader. Hij is mijn schepper. Ik ben slechts een schepsel. In zijn ogen ben ik nietig, maar toch houdt hij van me en heeft hij alle aandacht voor me. De bronnen van leven kan je bij hem vinden. Het goede komt van hem. En dat alles zou je zo krijgen alsof je een muntje in een automaat gooit en dan trek je eraan, dan heb je het. Nee, zegt God, ik ben zo waardevol. Ik ga vele Ferraris waar mijn auto nu naast staat, te boven. Er stond een auto op mijn parkeerplaats hier beneden. Ik zeg dan, joh, het is wel een mooie, een Ferrari. Ik zeg, als je ooit nog eens een keer geld krijgt, dat autootje wil ik wel hebben. Heb je hem gezien, zilvergrijs? 3,5 ton kost zo'n ding, zeg. Ja. Ja. Ik had bijna zin om even te aaien. Ja. Prachtig. Waar was ik ook weer? Het is niet goedkoop. Nee, zo'n Ferrari is ook niet goedkoop. Die krijg je niet zomaar. En ik zal hem ook wel nooit krijgen. Daar komt ook niks van. Dat denk ik ook beter ook. Sommige dingen in het leven krijg je niet goedkoop. Ik ga er een paar noemen. Een goed huwelijk. Dat krijg je niet vanzelf, jongens. Dat betekent veel praten, veel met elkaar bezig zijn. Dus Joke vanmorgen en ik hadden ook een gesprek van... hoe gaat het met ons, weet je wel? Hoe kijk jij daarnaar? Ik was gisteren ergens en dan kwam een heel gesprek. En dan praat je met elkaar. En dan kom je toch wat tot ontdekken, maar we doen ook wel allebei ons best om het goed te hebben. We doen ons best. Die toewijding die we gemaakt hebben, daar zijn we wel dagelijks mee bezig. Dat kost tijd, kost investering, kost openheid, kost soms verdriet. Kost soms pittig gesprek, soms hele goede gesprekken. En wat een genade is het als God die genade dan ook geeft. Want als je denkt, oh, dat doe ik zelf al even, forget it. Het is niet goedkoop, een goed huwelijk. Het aangezicht van God zoeken is ook niet goedkoop. Dat is een zaak van voortdurende waardering, van voortdurend in respect naar God toe leven. De vrees des Heren komt er ook bij om de hoek kijken. Leren typen is ook niet gemakkelijk, heb ik neergezegd. Zet. Als ik ga typen, dan doe ik dat met ongeveer 2, 3 vingers. Maar ik heb geen typles gehad, zoals Joke Richters. Joke heeft daar bij mij op kantoor gewerkt. En dan zat ze wel eens te tikken en dan gaat het zo. Hè. Er zit een boek te lezen en dan wauw, weet je wel. En dan kijk je en het klopt ook nog. Ik zit op dat ding te kijken en dan nog klopt het niet, weet je wel. De keren dat ik in e-mails afsluit met zegen en groet Henk en dan staat er zegen en groet Kne of zo, dat is heel, heel normaal. Weet je wel? De letters waren wel goed, maar het zit nog net niet in orde. En dat kost moeite. Nou, wat gebeurt er nou als je dat wil bereiken wat Joke heeft? Dan ga je naar schroefers toe, of heet dat dan zo? En dan geven ze je zo'n oude typemachine en dan zetten ze op al de letters van je typemachine een knopje dat je niks meer kan lezen. Dus ze bedekken de letters. En dan moet je blind leren typen. En dat gaat lastig. En dat eist heel veel oefenen. En oefenen baart kunst. Dus door regelmatig te oefenen, het zoeken van de Heer, daarmee te worstelen, leren we het aangezicht van God te vinden en met hem op te trekken. Hoe ziet dat zoeken eruit? Nou, laten we eens kijken naar wat er ongeveer kan gebeuren, dat worstelen. Ten eerste in Psalm 27, vers 8 staat... Van uwentwege zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Dus het eerste wat belangrijk is, dat moet je weten... Gods geest spoort ons aan het gelaat van de Heer te zoeken. Van uwentwege. Als je hier weggaat met het idee... ik moet vaker het aangezicht van de Heer zoeken... dan ga je weg met de verkeerde boodschap. Want dat lukt je toch niet. Je moet namelijk niks. Wat je wel moet... is gewoon gevoelig zijn voor de Heilige Geest. Als je merkt dat de Heilige Geest je aanspoort om stil te zijn... leren dan stil te zijn. Ik heb daar een paar trucjes voor. En dat zijn geen trucjes, dat is gewoon uitstuffen wat je vroeger geleerd hebt. Forget, vergeet stille tijd. Maak er nou eens 24 uur per dag stille tijd van. En als je dan behoefte hebt om 's morgens 7 hoofdstukken te lezen, doe dat. Maar als je behoefte hebt om geen 7 hoofdstukken te lezen... maar de Heilige Geest spoort je aan om 1 hoofdstuk te lezen, doe dan 1. Maar leg jezelf geen wetten op die alleen maar werken zijn. En iedereen hier heeft die frustratie al lang. Wat is er frustrerender dan de Bijbel te lezen... waarin je hoopt God ontmoeten en het zegt je helemaal niks? Nou, zeg dan, Heer, dit zegt me helemaal niks... maar voor de rest van de dag sta ik helemaal open voor u dat u ergens anders doorspreekt. En ineens kom je iemand tegen en die zegt iets. Ik heb in de regel ook altijd pen en papier bij me. En de keren dat ik wat opschrijf van, hé, dit zegt de Heer. Weet je, ik zit altijd, heb ik van die papiertjes in mijn broekzak zitten, weet je wel. Dat is ook wel een goede, geloof ik. De Bulgaar die op de straat kranten verkoopt. Ik had vrijdag een gesprek... met een vriend van me hier in Rotterdam. En die zei die uitspraak. Dat ging over Europa. En ik kreeg het woord. Hij zei dat, dat is opgeschreven. Dit komt bij de EO dus dadelijk naar boven. Wat doen wij? Hoe filmen we zo'n soort mensen? Kunnen we ook de achterkant van hun leven laten zien? Waarom doen we dat niet als evangelische omroep? Nou, ik heb dit in mijn zak. Dat komt maandag of dinsdag wel naar boven. En als het van de Heer is... zien we wel weer verder. Zo werk ik ermee. Gods geest die spoort aan. Gods geest die zorgt ervoor dat het begint. Tweede is, maar jij en ik zijn weer barstig. Dus dat betekent dat het nogal eens fout gaat. Psalm 51 vers 11 zegt, verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Laten we eerlijk zijn jongens, niemand van ons is perfect. We maken daar nog alles wat foutjes, toch hè? Hoeveel van jullie kennen het gevoel dat je weet dat de Heer je gewaarschuwd hebt... en je hebt niet geluisterd en het ging goed fout? Wie? Ja. Dat voelt niet lekker. Gewoon. Ja, ik had het kunnen weten. Ja, ja. Ik moet nog toegeven ook dat de Heer het ook gezegd heeft. Wat bid je dan tot God? Dan zeg je, Heer, wilt u alsjeblieft niet naar mijn zonde kijken? En wilt u helpen dat op te lossen? Let op wat David bidt. David bidt niet, Heer, wilt u niet naar mij kijken? Wend uw aangezicht niet van mij af, maar wend uw aangezicht af van mijn zonde. Verberg uw aangezicht en delg al mijn ongerechtigheden uit. Dus Gods geest spoort me wel aan. Maar soms kom ik in het leven situaties tegen dat ik merk van... oeps, ik heb toch de Heilige Geest gemist. Het beste is dan dat je je bekeert... Helaas, ook daar zijn we niet al te best in. Soms bekeren we ons niet. Zijn we gewoon lekker halstarrig. Ja maar, hè, dat bekende woordje. Dus Psalm 30 zegt, u verborg uw gezicht en ik bezweek van de angst. Nou, dat is dus genade van God. Als jij je niet bekeert van je zonde, van de foute handel in het zoeken naar God... en je bent daarin standvastig... wat gewoon trots is, niet kunnen buigen, niet open kunnen zijn... dan komen er dus andere dingen in je leven. Om de simpele reden dat de Heer zegt, dan verberg ik mijn gelaat. Terug naar Numeri, ik onthoud mijn genade van jou. En David die zegt dan, ik bezwijk van de angst. Angst is een van de grootste motivators in deze wereld... en angst is een van de grootste drijfveren waardoor mensen dingen doen. Dat zie je in deze crisistijd heel goed, hè? Op dit moment heeft het Nederlandse volk nog steeds evenveel te besteden als een half jaar geleden, maar we doen het niet, want het gaat fout. Het gaat fout, hoor. angst. Ja, dat stappen in de doop in de Heilige Geest, dat vind ik eng hoor. Nee, dat begint niet aan hoor. Angst. En ze zijn daar een heleboel angsten. Nou, even eerlijk zijn. Is het niet jammer dat we wel goed getraind zijn in het luisteren naar angst en slecht getraind zijn in het luisteren naar de stem van de Heilige Geest? Ik vind het wel een leuke deal. Heer, ik lever mijn angst in bij u. Geef uw geest maar aan mij. Laat die me maar inspireren. Maar ja, we zijn er als kind mee opgegroeid. In vers 7 staat, en let op, dat is wel mooi. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Mij kan niks gebeuren. Heer, u hebt mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborgen gelaat en ik bezweek van de angst. Dus let op wat David zegt. David zegt, ik ging de fout in. En ik dacht, dat red ik wel. En daar stond ik dan. En u zei, je bekijkt het maar even. Maar u hebt mij lief. Dat moet je nooit loslaten. God heeft je lief. En God is altijd dichtbij. God laat zich altijd vinden. Dus als je dan een gebed van berouw en van gemis doet, dat kennen we toch allemaal. Heer, het spijt me. Ik ben fout geweest. Ik mis u gewoon. Wilt u weer spreken door uw woord? Wilt u weer spreken als ik zonder in de dienst kom? Wilt u mij genadig zijn? Wilt u uw aangezicht over mij laten lichten? Ik zal doen wat nodig is om het goed te maken. Dus als ik naar Klaas toe moet om te zeggen dat ik fout was, dan doe ik dat. En ik ga avondmaal met die en die vieren of wat dan ook. Je doet de dingen die je dan behoort te doen. Dat is berouw. En je mist de aanwezigheid van God. En ik heb Psalm 69, vers 18. Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar. Antwoord mij snel, want de angst benauwt me. Ik wil van die rotzooi af. Ik wil dicht bij u leven. En dan ga ik je wat vertellen. God is zo razendsnel erin. God laat zich altijd vinden. Je kan van God alles zeggen wat je wil. Dat meen ik echt, zoals ik zeg. Als er iets niet goed gaat en jij berouw, is God er altijd. Altijd. Hij is niet zoals een mens die zegt van, ja, dat zeg je nou wel, maar ik moet er even aankijken hoor. Hij zal zelfs niet zeggen van, ja, maar ik wil wel dat je even realiseert dat dat flink pijn deed. Als jij zegt, Heer, het spijt me, is die er al. De wachtende vader in de gelijkenis van de verloren zoon is natuurlijk het mooiste. Hij rende op hem af. Oh, wat fijn dat je er weer bent. En soms zit God te wachten dat jij dat weer doet. Nou, even de spanning. Stel je voor, je hebt hier een beetje ruzie met iemand. Wat we allemaal wel eens op zijn tijd hebben. En je voelt dat de Heilige Geest zegt, ga naar die en die toe en maak het goed. Ga samen avondmaal vieren. Gods verlangen, wat is dat? Gaat hij doen? Wat zeggen wij van? Nou, daar heb ik geen zin in. Andere situatie. Iedereen die hier getrouwd is, houdt natuurlijk zielsveel van zijn partner, waar of niet? Daar ga ik vanuit. Hè? Wie dat niet heeft, moet nablijven en krijgt pas de raad van ons, oké? Okay? Maar je houdt natuurlijk veel van die ander. Is het niet wonderlijk dat juist van degene van wie je het meeste houdt, het soms zo moeilijk is om die stap van nederigheid te doen? Dat is toch idioot? Nou, daar heb ik wel eens over nagedacht van, dat moet me geen twee keer laten gebeuren. De kans dat het met haar gebeurt is natuurlijk het grootste. Dus ik heb mezelf voorgenomen dat als het met een ander gebeurt, dan neem ik wel die vrijheid, maar bij Joke niet meer. Dat moet snel zijn. En dan nog, als er wel eens wat is, om dan te zeggen, sorry, dat was, je hebt gelijk. Nou, Joke komt uit een andere traditie. Ik heb dat wat meer geleerd van mijn moeder. Dus Joke zei in het begin wel, wat zeg jij veel? Sorry, joh. Ja, ja, maar ik hou ook heel veel van je, weet je wel. Ik wil dat niet. Antwoord mij snel, Joke, want mijn angst benauwt mij, weet je wel. Ja. Waarom? Om de simpele reden, weet je wel. Er is maar één ding waar ik verleef als het gaat om in ons huwelijk. Dat is de glimlach van Joke. Als ze lacht, als ik met haar ben en het is goed. En de smile is on her face, weet je wel. Wat mooi. Dat is wat ik wil. En dan ben ik te manipuleren ook natuurlijk. Ja, doet ze niet hoor. Dus hoe zit het met jou en mijn glimlach? Laten we nou eens gaan kijken wat de truc is. In Exodus 34, vers 29 staat... Mozes daalde de Sinaï af met twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Dus de glimlach van Mozes werd bepaald door zijn aanwezigheid in Gods tegenwoordigheid. In de mate dat jij en ik het aangezicht van God zoeken... in die mate glanst zijn aangezicht van ons af. Dus als jij Gods aangezicht zoekt, ook overdag met al die worstelingen... niet van ik heb het gevonden en nou. Nee, je zoekt dat. In die mate komt ook die glans van jou af. In de mate dat Joke en ik een eenheid zijn... en onze aangezichten elkaar ontmoeten... in die mate stralen we dat ook af naar de kinderen en naar jullie... En jullie weten al lang dat als wij ruzie gehad zouden hebben vanmorgen, dat dat heus merkbaar is. Dat kan je niet verbergen. Dan zijn er een stuk of drie mensen die zeggen van, wat was dat? Voelde niet helemaal geloof dat er wat aan de hand was. Dat kennen we toch? Je kan toch iemands gezicht lezen? Hoe zou de wereld nou onze gezichten lezen? De wereld leest onze gezichten... doordat wij bij God geweest zijn. We komen uit zijn aanwezigheid. En dat doen we omdat wij zijn aangezicht zoeken onder Gods volk. Dat doen we door oprecht te proberen te leven, door onder leiding van de Heilige Geest. En dat doen we omdat we voortdurend met dat proces van het zoeken bezig zijn onder leiding van de Heilige Geest. En als je dat doet, straal jij Gods genade uit. En wat doe je dan? Dan leg je... de zegen van God op de Israëlieten, of op de Rotterdammers, of op de Maassluizenaars. En dat is wat je doet. Je komt uit Gods aanwezigheid, jij ontvangt zijn genade, en dan mag je zijn naam op andere mensen leggen, door gewoon te zijn wie je bent, en de aanwezigheid van God over te brengen die bij jou geweest is. Mozes had geen flauw idee dat hij dat had, hè? Dat stond in die tekst. Maar ik heb het niet bijgezet. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde. Hij wist het niet. Nee, natuurlijk niet. Als jij en ik een fijne tijd hebben, 's morgens ga ik in de auto. En vaak zit ik ook wel eens te bidden. En dan kom je op je werk. En is het hallo Jannie, mijn secretaresse. En dan ga ik praten. En ineens gebeurt er iets. En een ander vangt de glans van jouw aanwezigheid op. En jij hebt het niet eens in de gaten. Je denkt dat dat normaal is. Nou, dat is ook normaal. Alleen je moet je wel bewust zijn dat het zo werkt. En dan leg je de zegen van de Heer op een ander. Mozes die kwam met twee stenen tafelen. De wet. Vertaal de wet even met de goede woorden, de woorden van leven. Jij en ik komen bij mensen en je bent bij God geweest en je hebt het leven ontvangen. Door de Heilige Geest en dat delen we mee aan mensen. Kan je de amen op zeggen? Zullen we gaan staan, laten we elkaar een hand geven. Vader in hemel, we hebben vanmorgen van u gehoord. Heer, we zijn heel dankbaar dat u dat gebed aan Jack gegeven heeft. Dat we dat mogen verwachten en naar mogen verlangen. Heer, en we zingen vaak dat lied. Heer, ik dorst naar u. En als we met z'n allen dorsten naar u, naar uw aangezicht, naar uw aanwezigheid, naar uw gelaat... dan willen we u danken dat op deze dag de Heilige Geest zijn verjaardag mag vieren als waar de kerk geboren is. En Heilige Geest, we bidden dat u een grote werk in al ons leven doet. Collectief en individueel. Spoor ons aan om dichter bij God te komen. Niet uit eigen kracht, maar omdat u ons leidt. Leer ons elkaar te waarderen dat u door de ander spreekt. Help ons oprecht te leven. In integriteit naar u, Vader. En in karakter naar andere mensen. En sta ons bij in uw genade als we zoeken naar u. Worstelen. Soms een beetje twijfelen. Laat uw genade voortdurend op onze levens rusten. En zo leg ik de hand van God op jullie levens en spreek ik zijn zegen over jullie uit. Wees een zegen voor andere mensen in de genade van God. Amen. Amen.